Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst luisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door dominee J. Hoefnagel uit Zeist. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit Jesaja 59. En het thema in deze dienst is geoefend in de strijd. Mededelingen namens de kerkenraad. In de avond van 3 juli is van ons heen gegaan onze zuster Elisabeth Engelen Bosch. Zij heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar mogen bereiken. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis zal aanstaande donderdag 9 juli plaatsvinden om 10:30 in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Munnikenhof. U treft deze gegevens ook op de website aan. Wij zullen zo dadelijk aan het begin van de dienst zuster Engelen gedenken. Zoals bekend mochten we de achterliggende weken samenkomen met maximaal 30 bezoekers. We zijn dankbaar dat we vanaf vandaag weer met meer gemeenteleden en gasten mogen samenkomen. Rekening houdend met de afstandsregel kunnen we ruim 200 bezoekers in de kerk ontvangen. Vandaag zijn dat er ruim 100. Zingen is helaas op korte termijn nog niet mogelijk. Na afloop van de dienst kunnen degenen die plaatsgenomen hebben aan de zijflanken de kerk via de nooduitgangen verlaten. Volgende week 12 juli zijn de broeders en zusters van wijk 3 en 4 van harte welkom. De verruiming van het aantal bezoekers maakt het mogelijk om wat soepeler om te gaan met de wijkindeling. Als u een dienst wilt bezoeken, aarzel dan niet om u aan te melden. Ook gasten zijn van harte welkom. U kunt zich voor beide diensten aanmelden. Omdat volgende week in de middagdienst de dopendienst zal worden, zullen we met de bezoekersaantal rekening houden met de gasten van de doophouders. U kunt zich aanmelden via de link op de zondagsbrief of via de website. Het jeugdteam kijkt met dankbaarheid terug op het seizoen en de afsluitende zomeractie van afgelopen zaterdagochtend. Er zijn veel ouders met kinderen geweest. Een aantal was niet in de gelegenheid. In zaal 3 staat nog tasjes voor per gezin met kinderen van 0 tot basisschoolleeftijd. U wordt van harte uitgenodigd dit na de dienst alsnog op te halen. De drie bestemmingen voor de collectes van vandaag zijn voor de diaconie, kerkelijke kas, in het bijzonder voor de zending en het bouwfonds. U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van collecte juli op de bankrekening van de kerk dat voor en na de dienst in beeld verschijnt en wat u ook kunt vinden in de zondagsbrief. Het is ook deze eerste zondag van de maand diaconale zondag, waarbij de diaconale opbrengst vandaag bestemd is voor Schuldhulpmaatje Nederland. Deze vereniging is erop gericht om mensen met dreigende schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden naar een schuldenvrij leven. Vanmiddag hoopt dominee Van der Ree voorbeelden te doen voor de mensen die betrokken zijn bij en geholpen worden door Schuldhulpmaatje. We beginnen nu de dienst door het zingen of beluisteren van Psalm 81, vers 13 en 15. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
verheft uw harten tot God. Op deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader die zonder verkiest. In de naam van de Zoon die zonder verlost. In de naam van de Heilige Geest die zonder vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de avond van 3 juli is van ons heen gegaan onze zuster Elisabeth Engelen Bos. Zij heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar mogen bereiken. Zuster Engelen heeft een dienstbaar leven gekend. Vele jaren heeft ze haar ouders en later haar moeder verzorgd. Ook heeft ze lang, zo lang als mogelijk was voor haar gehandicapte zoon mogen zorgen en hem liefde mogen geven. De laatste weken namen haar krachten af. Ze verbleef in hospice De Wingerd in Ammerongen. Tijdens de bezoeken heeft ze daar meer dan voorheen haar hoop gesteld op de Heere. In de hoop op het eeuwige leven is ze ook overleden. En de gedachtenis aan haar, en dat doen we straks ook staande, luisteren naar het zingen van psalm 86 en dan van het derde vers. Een psalm die haar dierbaar was. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aandoet in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86 vers 3, en daar luisteren we staande naar voor zover als dat voor ons mogelijk is. Psalm 119, het 17e vers, zal straks nadat wij de wet van de Heere gehoord hebben, gespeeld worden. En daar luisteren we ook naar. Maar eerst de woorden van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Dat is een jaloers God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Dat is onnodig, onbedacht of het misbruik. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Deze woorden uit het Oude Testament heeft de Heer Jezus in het Nieuwe Testament als volgt samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. De tekst voor de preek voor deze morgen is Efeze 6, vers 14 tot en met 17, dat is de geestelijke wapenrusting. Maar daartoe lezen we eerst een gedeelte uit Jesaja, Jesaja 59, vers 1 tot en met 21. Jesaja 59 vanaf vers 1. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet, uw vingers met ongerechtigheid, uw lippen spreken leugens, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Ze vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil. Ze baren ongerechtigheid. Ze broederen eieren van een gifslang uit en ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, die sterft. Is er 1 kapot gedrukt, dan pest er zich een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt voor kleding. En ze zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksel. Hun maaksel zijn maaksels van ongerechtigheid. Gewelddadig werk is in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zondige gedachten, verwoesting en ondergang. Ze zijn op hun gebaande weg. De weg van vrede kennen ze niet. Is er geen recht in hun sporen? Ze gaan kromme paden. Ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. We zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. We tasten als blinden langs de wand. Ja, we tasten als mensen zonder ogen. We struikelen midden op de dag als de schemering, in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren. En we kirren voortdurend als duif. Wij zien uit naar recht, maar het is er niet. Naar heil, maar dat is ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheden, wij kennen ze. Het overtreden en het liegen tegen de Heer. En het zich afkeren bij onze God vandaan. Het spreken van onderdrukking en afvalligheid. Het zwanger zijn. En melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken. Want de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de Heere zegt het. En de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm heil. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. En zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En hulde zich in de naijver als een mantel. Naar de daden. Daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat ze verdienen. Dan zullen zij de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat. En zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En als Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken. Ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen, van uw nakomelingen, zegt de Heer, van nu aan. Tot in eeuwigheid. Ik lees ook nog die paar versen uit Efeze 6, vers 14 tot en met 17. Daar staat, houd stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede, en neemt bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. We zoeken eerst het aangezicht van de Heer in onze gebeden. De voorbeden en dankzegging zal vanmiddag door uw eigen predikant gedaan worden. Ik zal natuurlijk wel ook in onze gebeden denken ook aan het overlijden van onze zuster Engela. Verhef uw harten tot God. Drieënig en heilig God. In deze dienst hebben we het gezongen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in de schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. De belijdenis, de getuigenis van zuster Engelen die ontslapen is uit onze gemeente. Deze psalm was voor haar zo dierbaar. En u zei, ons ontvallen is, in de familie, de gemeente, bidden we het u. Geef dat die psalm die haar zo dierbaar was. En niet alleen die psalm, maar juist de inhoud daarvan. Uw goedheid, uw vergevingsgezindheid, uw grote liefde, dat daar troost in gevonden mag worden. Dat vandaar het ook gezien mag worden over dood en graf heen. Heer, u wilt er zo met de familie zijn deze week. De gemeente. Kans aan de donderdag als de begrafenis zal plaatsvinden, wilt u dan daarbij aanwezig zijn. En Heer, laat voor ons allen deze psalm met name de betekenis ook van u, Heer Jezus Christus in ons leven. Dat het voor ons de werkelijkheid van het leven is. Niet alleen maar een belijdenis met de mond. Niet maar alleen maar iets wat we op zondag belijden, horen en bezingen ook. Maar dat het iets van ons hart is. Met name ook deze tekst die we gelezen hebben, die wijst er zo op. U, die de strijd aangebonden heeft tegen het kwaad, tegen de vijanden van uw volk, tegen en allen die onrecht bedrijven. U heeft de wapenrusting aangetrokken. En nu, laat u ook allen die in u geloven zien, hoe zij zich ook moeten wapenen. Wapenen om ook in deze wereld strijdbaar te zijn, ook in uw koninkrijk, in uw dienst. En nu bidden we het u, Heere, wilt u ons deze morgen toerusten. Ons oefenen ook in het gebruik van die wapens die u ons gegeven heeft. Wilt u dat deze wapens ook in deze gemeente ook bediend mogen worden. Zodat ook jongeren uit deze gemeente geworven zullen worden om in uw dienst te treden. Om te dienen in het heilsleger van u. Dat u ouderen oefenen in de strijd. Zodat we ook als gemeente om elkaar heen mogen staan. En samen onder uw banier mogen strijden. En Heer, nu we zo elkaar weer ontmoeten in uw kerkgebouw. Wat is het dan goed en mooi om elkaar weer te kunnen zien ook. Nu we weer met een groter aantal samen kunnen komen. We zeggen u er hartelijk dank voor. Tegelijkertijd zien we zoveel lege plaatsen. Omdat het niet meer kan. Maar wilt u er toch uw zegen over geven. Als we hier in dit kerkgebouw. Of op een andere manier toch verbonden zijn met u en met uw woord. Wilt u dan bij ons zijn en ons zegen? En geeft het als gemeente samen één mogen zijn. Ook al is er afstand. Met een minimum van 1,5 meter. Geef, Heer, dat we één mogen zijn in u. Heer, wilt u zo uw zegen geven over deze morgen. Zegen bij, wilt u bij ons zijn. En uw naam verheerlijken. We bidden u dat enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu luisteren naar het zingen van Psalm 124. En dan van het eerste en het vierde vers. Psalm 124, vers 1 en 4. Gemeente, straks na het amen van de preek wordt er gezongen op Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Efeze 6, vers 14 tot 17, ik lees het nog eenmaal. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee je de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en de zwaard van het geest, dat is Gods woord. Gemeente des Heren, jongens en meisjes. Een leger behoort goed toegerust te zijn. Ze hebben de middelen nodig om bewapend te zijn, want anders is het een leger van niets. En zo geeft de Heer ook zijn kinderen een wapenrusting om te strijden ook in het koninkrijk van God. En elk legervoertuig, elk legerwapenuitrusting ook, heeft op een bepaald uur een teken waarin je kunt zien bij wie dat wapentuig behoort. Jongens en meisjes, als jullie een legertruck zien rijden, hoe kun je dan zien dat dat een Nederlands voertuig is? Als je zult zeggen, de kenteken, ja inderdaad. Maar er is nog iets. Er staat altijd een rood-wit-blauw vlaggetje op. Hoe kun je nou zien dat een wapenuitrusting van de Heer Jezus is? Wat denkt u welk teken daarop zou staan? Misschien zie je ons soms achter op een auto staan. Zo'n ichtersvisje. Op elk wapen wat wij van de Heer ontvangen hebben staat zijn naam. In Efeze 6 staat het al in vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Want we hebben geen wapenuitrusting gekregen om nu zelf de strijd te voeren. Maar we hebben een wapenuitrusting van God gekregen om in zijn kracht te strijden. En zo worden wij ook geoefend in die strijd. En dat is ook gewoon het thema van de preek. Ik heb geen verdeling. Deze wapenuitrusting zijn zo met elkaar vervlochten. Zo een eenheid. Dat ik er niet een afzonderlijke verdeling in kon maken. Gewoon één thema. Geoefend in de strijd. En nu is voor onze beeldvorming heel duidelijk. Dat de wapens genoemd worden. Een gordel. Zo'n Romeinse soldaat had een tunuk aan. Een soort jurk, een tuniek aan, waar dus een gordel overheen ging om dat samen te binden. Die gordel moest goed vastzitten, want die andere wapenuitrusting werd er ook aan vastgemaakt. Daaroverheen had hij een borstharnas om zijn borst en ook de edele delen van zijn lichaam, de weke delen van je buik ook te beschermen. Hij had goede schoenen aan om zich snel te kunnen bewegen. Hij had een schild in zijn hand om zich te kunnen beschermen. Hij had een helm op zijn hoofd, zodat ook zijn hoofd niet geraakt kon worden. En hij had een zwaard in zijn hand om te kunnen doden. Bepaalde onderdelen herken je onmiddellijk als de bescherming. Bescherming voor de soldaat zelf, voor zijn eigen lichaam. De andere onderdelen als een zwaard om mee aan te vallen. En toch zul je merken, als we verder ook in de preek verder gaan, dat al die verschillende onderdelen samen nodig zijn, zowel voor de verdediging als ook voor de aanval. Elk onderdeel is nodig. Niet één onderdeel kun je missen. Als we zo Efeze lezen, dan hebben wij al heel snel het beeld in ons hoofd van zo'n Romeinse soldaat. En ongetwijfeld zal Paulus dat ook op een bepaalde manier op zijn netvlies hebben staan, zo'n Romeinse soldaat met zijn wapenuitrusting. Maar toch, en dan moet je altijd goed opletten bij Paulus. Paulus citeert bijna altijd uit het Oude Testament. En dat doet hij ook hier in Efeze 6. En daarom heb ik Jesaja 59 gelezen. Dus ik denk dat Paulus, toen hij het had over die wapenrusting, op zich wel het voorbeeld nam van een soldaat die de kinderen ook toen in die tijd konden begrijpen. Toch gaat hij inhoudelijk op zijn netvlies Jesaja 59 staan, waar de Heere te strijden trekt. Want de Heere is voor ons uitgetrokken ten strijde. Hij heeft overwonnen. En nu mag elke christen hem navolgen in de strijd. Wij hoeven niet voor hem te strijden. Hij heeft voor ons gestreden. En dan is het God die hier in Jesaja 59 die wapens in ter hand neemt. En moet u maar eens meelezen nog eens even in Jesaja 59, vers 16 en 17. Dat staat, omdat hij, en in mijn Bijbel staat met een hoofdletter, omdat God dus zag dat er niemand was die recht sprak, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij, en dat is, gaat het over God, en ik denk dat we hier de naam van Jezus al mogen invullen, hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Hij zette de helm van het heil op zijn hoofd. En het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En het woord wraak moet je daar niet zien in zoals wij dat uitleggen van wraak, dat we ons even wraak nemen. Nee, het woord wraak waar we in het Oude Testament bij God tegenkomen, is een diepe woede en boosheid over onrecht. Hij trok de wraak aan als kleding en enhulde zich in de naijver als een mantel. Nou, je ziet deze elementen die in Efeze 7 staan, worden ook hier heel duidelijk genoemd. God trekt daar die wapenrusting aan. En waarom trekt God nu die wapenrusting aan? Dat hebben we in het eerste gedeelte gelezen. Omdat het volk Israël de zonde in hun leven toegelaten heeft. En die zonde is onder het volk Israël gaan woekeren. En heel de maatschappij is toen helemaal verwoest. Die hele cultuur van Israël was ervan doordrongen, van besmet geraakt, van de dienst van de afgodendienst van de zonde. Lees maar eens even vers 4 en 5 van Jesaja 59. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil. Ze baren ongerechtigheid. Ze broeden eieren uit van een gifslang. Een gifslang, het beeld van de vorste duisternis. Is het je opgevallen in vers 4 dat er niet één zonde wordt genoemd van het volk Israël? De zonde niet van slavernij, de zonde niet van onrecht onderling, de zonde niet van liegen, de zonde niet van afgodendienst. Alleen wordt het woord gerechtigheid genoemd, waarheid. Want dat is wat er ontbreekt. In vers 15 staat ook heel duidelijk, de waarheid ontbreekt. En wie zich afweegt van de kwade, die wordt beroofd. De waarheid ontbreekt. Dat is nu de reden waarom de Heer nu in die tijd zijn kleding aangetrokken heeft. Zijn wapenrusting aangetrokken heeft. En als we dit nu lezen. En eerlijk de wereldgeschiedenis onder ogen nemen. Ons eigen leven ook onder de loep nemen. Dan moeten we zeggen, dit is niet alleen het beeld van de volk Israël. Maar het is het beeld van de mens die gevallen is. De waarheid ontbreekt. Waarheid. En als God nu in ons leven komt, is dat ook het eerste wat op de agenda staat. Waarheid. En zo is het ook in deze wapenrusting. Het eerste wat een soldaat aantrekt, is die gordel van de waarheid. En als die soldaat aan het eind van de dag weer thuis komt, na een missie die hij uitgevoerd heeft, dan is die gordel ook het laatste wat hij weer losmaakt. En nu gaat het hier natuurlijk niet over een gewone strijd, maar over de geestelijke strijd. De geestelijke strijd, hoe de verhouding is met de Heer. En een van de dingen die in die strijd verloren wordt, is de liefde, de betrokkenheid tot God. Er is verachtering in genade. Er is verkilling van de liefde. Er is zonde die in je leven weer terugkomt, die weer gaat woekeren. En hoe komt dat? Vaak omdat we niet begonnen zijn met die gordel van de waarheid. Of dat we alle in de strijd de gordel van de waarheid afgedaan hebben. Of we denken dat we met die andere wapens wel verder kunnen. Paulus noemt hier dus waarheid als het eerste wapenstuk. En nu moeten we bewust zijn, het gaat hier nog niet zozeer om al die wapens. Het gaat veel meer om die woorden die daarbij genoemd worden. De waarheid. En al die andere dingen die genoemd, daar gaat het om. En nu hebben we bij al die elementen die daar in Efeze 6 genoemd worden, dat hebben we bij elk woord, waarheid, gerechtigheid, bereidheid, geloof, daar heb ik allemaal elementen voor mezelf bijgeschreven van, wat betekent dat nu eigenlijk? En aan de andere kant, als ik nu het wapen van de waarheid inzet, welk wapen van de vijand staat daar dan tegenover? Dat gaan we ook zometeen ook doen. Als we het hebben over de waarheid hier bij... Als we het hebben over... Ik ben even het woord kwijt. Het gaat om die gordel. Als we het hebben over die gordel van de waarheid... Dan hebben we het dus over het woord waarheid, wat het allereerste begin is. En dan wordt heel vaak bij uitgelegd, bij waarheid, wordt de waarheid. En als u in uw Bijbel bekijkt, dan ziet u ook heel sterk staan, de waarheid. Een lidwoord staat ervoor. En als wij het hebben over de waarheid, hebben we het vaak over de waarheid, het evangelie. Daar gaat het om. Dus we moeten het evangelie aantrekken. Als we naar de grondtekst kijken, dan staat dat lidwoord er niet. Dus in feite staat er gewoon, omgord de lenderen met waarheid. En op het moment dat we daarover hebben, wordt er plotseling een stuk persoonlijker. Omgord nu de lenderen met waarheid. En dan niet de waarheid in de dingen die je zegt, maar gewoon over de waarheid wie je bent. Niet alleen voor de mensen om je heen, maar voor jezelf. Waarheid. Wat hoort er nu ook nog bij waarheid? Dat is, een ander woord is ootmoed. Waarheid en ootmoed zijn twee woorden die bij elkaar horen. En als we nu eens kijken, wat staat er nu tegenover waarheid? De kinderen weten dat wel. Wat staat er tegenover waarheid? Wat staat tegenover leugen? Wat staat er tegenover ootmoed? Dat staat tegenover hoogmoed. Dus op het moment dat we die gordel van de waarheid aandoen, dan gaat het dus om dat we open en eerlijk moeten zijn. In de strijd tegen de duivel. De duivel is de vader der leugelen. Hij heeft er een gruwelijke hekel aan als jij waarheid als een gordel omdoet. Hij wil zo graag dat je zelfs jezelf ziet met een bepaalde leugen. Dat je jezelf ziet zoals je niet bent. Dat is een van de listen van de duivel. De Satan vindt het geweldig als jij voor de spiegel staat en dat je je veel beter beeld van jezelf krijgt dan dat je werkelijk bent. En aan de andere kant, als je psychisch helemaal in de knoop zit en een minderwaardigheidscomplex hebt en jezelf helemaal wegcijfert, de Satan geniet ervan. Maar hij vindt het niet leuk als je eerlijk wordt, eerlijk naar jezelf kijkt. En ik kan soms ook bijbelteksten te gebruiken om jouw minderwaardigheidscomplex aan te geven. Hoe zie je jezelf? En vooral in onze verwrongen tijd kan dat soms zo moeilijk zijn. Wie ben ik? Zie ik mezelf zoals ik werkelijk ben? Zie ik mezelf met de schoonheid zoals de Heere mij geschapen heeft? En niet met dat schoonheidsideaal wat de wereld ons voorlegt? Foto's die opgepimpt worden. Oneffenheden in mijn huid, in wat dan ook, die allemaal weggepoetst moeten worden. Het is juist de innerlijke schoonheid van de mens, van wie je bent, zoals God je geschapen heeft, dat die je schoonheid en je waarde bepaalt. Hoe zien we onszelf? Open en eerlijk, met een ootmoedige houding. Zien we onszelf zo? Of bekijken we onszelf ook met alles wat in ons leven bereikt hebben met een bepaalde vorm van hoogmoed? Vind je jezelf zo waardeloos? Terwijl je zo ontzettend veel gaven van de Heer ontvangen hebt. Zo van belang om ook dat gewoon eerlijk onder ogen te zien. Ja, en dan moeten we dat nog niet direct vermengen met de geestelijke aspecten. Gewoon open en eerlijk jezelf zien met de gaven die God jou gegeven heeft. En niet afgunstig kijken dat die ander die meer of is. Of neerkijken op de ander die minder is. Maar dankbaar gebruik maken van datgene wat de Heer ons gegeven heeft. Zonder dat te ontkennen. En zonder ons erop te beroemen. Want ten opzichte van de Heer, als ze voor het aangezicht van de Heer staan, dan past ootmoed. En ootmoed is geen hoogmoed en ook geen nederigheid. Ootmoed is eerlijk en oprecht voor de Heer staan, zoals Hij je gemaakt heeft. Tegelijkertijd ook eerlijk je zonden onder ogen zien. Zoals in Jesaja 59 vers 4 staat, er is niemand die bijeenroept. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. En er is niemand die trouw en rechtszaak voert. En als we tot geloof komen, dan worden we ook daarin ook eerlijk gemaakt. En als we dan ook door de geleid, door de geest, in onszelf, in ons eigen hart zien, dan schrikken we toch voor wat we daar zien. Die hardnekkige, egocentrische grondhouding, die de bron is van alle zonde. En laten we eerlijk zijn, als we de 10 geboden, zoals die vanmorgen voorgelezen zijn, als we die zien, welke zonde vinden we het ergste? Is het niet het 6e gebod? Het 7e gebod? Het 8e gebod? Doodslaan, dat is erg. Echt breken is ook erg. Stelen is ook erg. Maar liegen? Ja, ja. Mijn eet, dat mag niet. Maar ja, leugens, je om best wil. Terwijl het 6e gebod begint met de leugen. Het ontkennen van de levenswaardigheid van iemand anders. Het 7e gebod begint met de leugen. Het ontkennen van de huwelijkstrouw. Nee, het 8e gebod begint met de leugen. Het ontkennen van het bezit van de ander. Het 9e gebod, de waarheid, is ontzettend belangrijk. Is eigenlijk de bron van al het kwaad. En zolang we dat nog niet zien, zolang we niet willen erkennen dat er leugen is en dat er geen waarheid in ons is, buigen we ook niet van God. Dan willen we wel strijden in de dienst van God. Dan willen we wel voor God opkomen. Maar we buigen niet voor God. En het is zo belangrijk, ook na ontvangen genade, om eerlijk en oprecht te zijn voor wie je zelf bent. Zodat iets onder de ogen zien. Dan houden we de zonde vaak ook verborgen. Merkt u het misschien ook in uw eigen leven? Als u gezondigd heeft. Dat je dat het liefst eerst verborgen houdt. Misschien gaat het wel over. Misschien gaat het wel voorbij. En hoeveel christenen zijn er ook niet die lopen met een verborgen zonde? Een verborgen zonde, ja, die zelfs ook tot verslaving kan leiden. Zonde op het gebied van pornografie. Zonde op het gebied van gok. En noem maar op, er zijn veel meer zonden nog te genoemen. Maar ook die hele kleine zonde. We worstelen toch allemaal met dezelfde zonde. De een in deze uitingsvorm en die in de andere uitingsvorm. Waarom houden we de zonden dan toch verborgen voor onszelf? Waarom doen we die gordel van de waarheid niet om? En zijn we open en eerlijk, met name ook over onze zonden. We die zonden ook belijden. Geen geheimen voor elkaar hebben, het hoeft toch niet. We zijn toch een christelijke gemeente. Waar we allemaal weten wie we zijn en moeten leven van genade. Terwijl juist de christelijke kerk zo vaak een plek is waar het niet veilig is om deze dingen te belijden. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, dan moet ik ook snel bij zeggen, dat is ook niet de bedoeling. Maar als we zonden en verborgen zonden hebben, dat we die dan maar hier op de kansel gaan uitdragen. Of dat je voor in de kerk geroepen wordt om daar even te vertellen hoe slecht je wel niet bent. Dat is ook niet goed. Maar toch met iemand te delen, vooral diegene die vlak naast je staat. Ben je open en eerlijk en transparant voor je man, voor je vrouw. Of zijn er zonden waar hij of zij niet van weet? Ben je open en eerlijk zo tegen je ouders? Ouders, zijn er zonden in je leven die niet beleden zijn ten opzichte van je kinderen? Weten je kinderen van jouw zwakke plekken af? Nee, dat moet je niet bij kleine kinderen doen, maar als kinderen ouder geworden zijn, als ze volwassen geworden zijn, kun je daar gerust eens over praten. Je hebt toch die intieme relatie als ouder en kind. En als goede vrienden is het goed om deze dingen ook met elkaar te delen. En ik weet hoe ontzettend moeilijk het is. Vooral die zonden die zo gevoelig liggen. Nee, bepaalde zonden zijn geaccepteerd en die delen we graag. Maar er zijn soms ook zondige gedachten waarvan we ons voor elkaar schamen. En een gedachte kan ook uitgroeien tot dingen die we doen. Het is zo moeilijk om zwak te zijn, om eerlijk te zijn, juist in die dingen. Want we zijn zo bang dat de ander ons af zal keuren. Maar de Bijbel leert ons dat de waarheid juist vrij maakt. Als we eerlijk vertellen waar we mee zitten, dan voelen we ons vrij. Als we onze zwakten toegeven onder ogen zien. Als we samen de worstelingen delen waarmee we worstelen, dan kunnen we samen bidden voor de troon van genade. Kunnen we samen dragen. De Satan wil graag bedekken, toedekken. De Paulus die zegt dan, de liefde bedekt alle dingen. Maar nee, zo wil de Satan dat niet. Hij wil juist bedekken zodat het niet meer zichtbaar is, alleen voor jezelf. Paulus heeft het over de liefde. Die de zonde door de vergeving bedekt. En vergeving kan alleen als de ander het ervan afwijkt. Maar hoe moeten we niet eerlijk zijn als gemeente? Hoe vaak roddelen we niet over de zonde van een ander? En als we nu roddelen over de zonde van de ander, dragen we dan die helm van de zaligheid wel? Want die helm van de zaligheid is niet alleen, moeten we niet alleen dragen voor onszelf. Maar juist om onze broeder en zuster te beschermen. Want het gaat niet om de helm. Nee, het gaat om het woord zaligheid. Wat betekent nu zaligheid? Als we bij zaligheid en al de woorden bedenken, dan gaat het over vrede, dan gaat het over rust, dan gaat het over liefde, dan gaat het over vrijheid. En welke wapens van de Satan staan daar tegenover? Angst. Onvrede. Haat, nijd, gebondenheid. Draagt u nu de helm van de zaligheid, zodat u voor uw medechristen een plaats bent waar hij of zij zich veilig weet. Waar hij of zij veilig is om daar de zonden te belijden en om daar nu niet gevoed te worden in gebondenheid, maar dat hij daar een rustplaats. Bij u als medechristen, dat hij bij u een rustplaats mag vinden voor zo'n aangevochten ziel, die aangevochten en bestreden wordt door de zonde, door de vorste duisternis. Het is dan rijk als u op die manier die wapenrusting mag dragen voor uzelf en voor de gemeente. Voor de broeders en zusters ter bescherming van de aanval van de duivel. Want we hebben die wapens niet alleen voor onszelf ontvangen. Heel vaak lezen we deze wapenrusting als een eenzijdige soldaat. Als een persoon die ik ben en ik wapen mezelf en ik zal zelf de strijd wel eens overwinnen. Nee, een soldaat staat nooit alleen. Een soldaat is altijd in een samenwerkingsverband. Die samen vormen ze één leger. We hebben die wapens ontvangen om elkaar te verdedigen. Liefde, veiligheid, vrede. Waarheid, zaligheid, gerechtigheid. Het zijn de vruchten van de Heilige Geest. Het gaat hier niet alleen over wapens. Het gaat hier ook over vruchten. Vruchten die we ontvangen. En daarom in vers 18 noemt Paulus dat. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen bidt. In de geest en daarin waakzaam bent. Niet alleen die wapenrusting is van belang, maar vooral ook de gebondenheid met de Heilige Geest, om daar biddend mee bezig te zijn. Zodat we door die geest van de waarheid elke dag geleid zullen worden. Om God daarom de gordel van de waarheid. En hou toch niets verborgen. Niet één zonde mag er verborgen blijven. De Satan wil u zo graag laten vergeloven dat als we de zonde tegen God beleden hebben, dat we dat tegenover de mensen niet meer hoeven te doen, dan is het genoeg. Maar het echte beleiden ten opzichte van de Heer maakt ook dat we onze zonde ten opzichte van elkaar beleiden. En dat we open, eerlijk en transparant zijn. En als we dan niet dat niet zijn broeders en zusters. Dan heeft de vorst de duisternis op allerlei manieren een ingang in ons leven. En zullen we die borstwapen van de gerechtigheid nooit goed kunnen bevestigen. Als we die gordel van de waarheid, als we die niet goed om. Daaroverheen moet dat borstwapen van de gerechtigheid gehangen. Als die gordel niet goed omzit, dan kan dat borstwapen ook niet goed vastgemaakt worden. Als die gordel, die over de waarheid gaat, als er nu geen waarheid in uw leven is, kan er dan gerechtigheid overheen gehangen worden. Borstwapen van de gerechtigheid. Gerechtigheid, welke woorden horen daar nu bij? Gerechtigheid, dan hebben we het toch over heiligheid, vroomheid, over deugdzaamheid. En welke wapens van de Satan staan daar nu tegenover? Dat is slordigheid, goddeloosheid, losbandigheid, luiheid. Als we niet eerlijk zijn tegenover onszelf. Als we de zonde in ons leven niet onder ogen willen zien en alleen dat in algemene termen willen beschrijven. Als we hoogmoedig zijn in plaats van ootmoedig. Als we de zonde niet beleiden voor de Heer en voor de mensen. Hoe zouden we dan ooit gerechtigheid kunnen ontvangen? Ziet u hoe heel die wapenrusting met elkaar verweven is. En hoe belangrijk die gordel is. Als we de borstwapen van de gerechtigheid mogen dragen. Dan staan we ook vrij door de waarheid. Dan kan de Satan op geen enkele manier ons raken. Dan kan alles wat hij op ons afschiet niet door de borstwapen van de gerechtigheid heen dringen en onze edere delen bereiken. Als we de zonde koesteren, de zonde die beleiden. Als we een slordige levenswandel hebben, waarbij we een dubbel leven leiden. Dat past niet bij de gerechtigheid, dat past niet bij de heiligheid die God van ons vraagt. Nee, God vraagt van ons geen zondeloos leven. Dat kunnen we niet. Maar die vraagt een geheiligd leven. Dat is een leven waarbij we de zonde niet meer bedekken. Zijn er in uw leven zo van die geheimen? Waar een ander niet van weet. Dingen die u niet durven vertellen. Als die dingen er in uw leven zijn. Verborgen zonde. En u zit hier in de kerk en de vergeving van de evangelie wat u verkondigt. Dan is de Satan die al die dingen bij u in herinnering brengt. En dan zegt hij, dat geldt niet voor jou hoor, die vergeving. Want kijk maar wat je doet, dit. En dan staan die dingen ook de zaligheid in de weg. Ze staan de vrijheid van een christen ook in de weg. Want u kunt misschien wel pleiten op de vergeving van de zonde. U misschien wel terugwijzen op datgene wat de Heer in uw leven gedaan heeft. Maar als er weer zonden in uw leven zijn. Staat u dan vrij? Staat u dan ook vrij om ook het evangelie heel vrij aan een ander te kunnen vertellen? Of belemmert het u dan? Wees eens eerlijk. Bent u wel eens belemmerd in uw spreken over de Heer omdat er een zonde was in uw leven? Dat staat dus de gerechtigheid in de weg. Staat de vrijmoedigheid om de verkondiging van de evangelie te brengen in de weg. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Nee, het is niet de gerechtigheid die wij met de wapens moeten verwerven. Maar het is een gerechtigheid die we van de Heer Jezus ontvangen. Maar die wordt wel verkregen in de weg van de belijdenis van de zon. En daarom is het ook voor de verdediging zo belangrijk. Om de aanvallen van de duivel af te weren. Om dan om God te zijn met de waarheid. Open en eerlijk onder elkaar als gemeente. Om de helm van de zaligheid te dragen. Om net als de Heer Jezus Christus bewogen te zijn. En een vrijplaats te zijn voor diegene die gezondigd heeft. Niet dat diegene veroordeeld wordt. Maar dat die woorden van vergeving ontvangt. De Heer Jezus legt onze zonden beloofd. Maar niet om te veroordelen, maar om te vergeven, om zalig te maken. Om te redden van de eeuwige dood. Zodat u dan als gemeente ook dat borstwapen van de gerechtigheid mag dragen. Als eerste de gerechtigheid van Christus. maar ook vervolgens de gerechtigheid die wij mogen beoefenen. In een nauwgezet leven, in een vroom en deugdzaam leven, in de vreze des Heeren. Zou het heerlijk zijn als we zo als gemeente om elkaar heen zouden staan. Als we elkaar zouden verdedigen tegen de aanvallen van de overheid en de macht in de lucht. Eén verdedigingswapen heb ik nog niet genoemd. Het is het schild. Het schild van het geloof. En als we aan het schild denken, moet je niet denken aan zo'n klein rond schild van een zwaardvechter. Nee, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is dat grote schild van de infanterie. Infanterie, die werden in een blok soldaten neergezet. De voorste soldaat had dat grote schild voor zich. Een manshoog schild tot op de grond aan toe. En zo een hele rij naast elkaar. Daarachter stonden de pijlschutters. Met hun pijlen gereed om te schieten. Daarachter weer die dezelfde schild hadden, maar hielden ze het omhoog. En dan was er zo één grote bunker waar in feite de soldaten in waren. Die schilden waren zo helemaal rondom dat blok soldaten neergezet. De vijand aankwam stormen, dan liepen ze te pletter op die schild. Die schilden vormden gewoon een beweegbare burcht. Soldaten binnen dat schild, binnen die burcht waren veilig. En zo is ook het geloof als een schild, als een burcht waarin je veilig bent, waarin je kunt schuilen voor alle aanvallen van buitenaf. Wat is nu geloof? Wat is nu geloof? Welke woorden passen er bij geloof? Is het niet vertrouwen op God? Is het ook niet de kennis van God in zijn verlossingswerk? Is het ook niet het kennen van onze verlosser, de Heer Jezus Christus? Geloven is dus vertrouwen, kennen en weten. En wat staat daar nu tegenover? De wapens van de Satan? Ongeloof, twijfel, onkunde. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Als we Hem kennen en weten wie Hij is. Als we in zijn barmhartigheid geborgen zijn. In zijn liefde, in zijn verlossingswerk. Dan zullen we door het geloof ook open en eerlijk met Hem leven. In waarheid en in gerechtigheid. Dan zullen we door het geloof mogen leven voor Hem. Dan zullen we door het geloof ook kennis hebben van de deugden van de Heer Jezus Christus. En Hem daarin ook navolgen. En ook de helm van de zaligheid door Hem dragen. Door het geloof is er bevrijding. Door het geloof zijn we losgemaakt van de zonden die zo kunnen knellen als de band. Dat is de verdediging die om een christen heen staat. Tegen de aanvallen van de duivel. En ziet u het voor je, als er één zo'n staat zal staan met één schild. Dan heeft hij alleen van die kant bescherming. Van die kant niet, van die kant niet, van die kant. Maar samen met die andere christenen is hij van alle kanten beschermd. Door het geloof der Jezus Christus. Er is er nog een wapen. Want hoe sterk die wapenrusting uit is tegen de aanvallen van buitenaf. Niets kan van buitenaf binnendringen. Maar hoe zit het nu van binnenuit? Mijn zonde, mijn oude vlees, mijn hoogmoedige vlees. Van binnenuit. Dat kan ik niet beschermen tegen de aanvallen van buitenaf. We hebben nog een wapen gekregen. En dat is een wapen om te doden. Het zwaard van de woord, het zwaard van de geest. En als we nu in de strijd staan, in de geestelijke strijd, hebben we een zwaard in de hand gekregen. Wie moeten we dan doden? Moeten we dan de mensen om ons heen die niet geloven doden? Moeten we de Satan doden? Nee, dat hoeft niet meer, want Jezus heeft zijn kop al vermorzeld. Wie moet er gedood worden met dat zwaard? De enige mens die wij mogen doden, is onszelf. Dat ben ik zelf. Dat oude vlees wat de waarheid haat. Wat de gerechtigheid met God met vroeten treedt. Dat oude vlees wat niet geloven wil, maar alleen geloven in zichzelf. Hoe dan? Hoe moet ik mezelf dan doden? Hoe kan ik dat nu doen? Paulus beschrijft het in Romeinen 7 en 8. Hij zegt, ik ellendig mens, hoe kan ik nu verlost worden van het lichaam van deze dood? En dan zegt hij het. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan is er geen verdoemenis voor diegenen die in Jezus Christus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het zwaard des geestes is. Het welke is het woord van God. Hoe moeten we onszelf nu doden door dit zwaard? Er zijn er twee dingen die er genoemd worden. Het eerste wat genoemd wordt is de geest. En het tweede wat genoemd wordt is het woord. En pas bij die twee dingen niet het gebed. Het woord lezen. Het woord biddend lezen. Bestuderen en biddend vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want als we Gods wil nu niet kennen. Als we nu niet onderwezen zijn in de wet van God. Dan kunnen we het oude vlees toch nooit weerstaan. Laat staan dat we dat oude vlees dan de dood zijn kunnen geven. Want juist door nauwgezet Gods woord lezen. Zijn wet in acht nemen. Dan zullen al deze dingen ook uit zijn hand ontvangen worden. Dan zal de geest ons ontgorden met de waarheid. Dan zal de geest ons bekleden met het borstwapen van de gerechtigheid. Dan zal de geest ons tooien met de helm van de zalen. En moet u dan weer eens even terugkijken naar die helm. Die helm waar een pluim op staat. Welk teken staat er ook weer op zo'n legertruk? Rood, wit, blauw vlag. Welk teken staat er op elk wapen van de Heer Jezus Christus? Het echte teken. Dan mogen we ook door de geest een helm dragen waar de pluim op staat van de banier van de Heer Jezus Christus. Dan zal de geest ons ook schoeisel geven voor de bereidheid van het evangelie om dat ook uit te dragen. Om in die weg ook dat zwaard van het woord te mogen gebruiken in de strijd ook tegen onszelf. Maar ook in de strijd om de machten in het leven van onze naasten te verbreken. Om ook met de zwaard de Satan te weerstaan en hem te weerleggen. Gemeente, mag u zo gewapend zijn met die geestelijke wapenrusting. Als we zo deze wapenrusting mogen bekijken. Moeten we dan niet eerlijk bekennen. Dat er onderdelen zijn die we verwaarlozen. Die we het meest oneerbaar achten. Zo'n gordel van de waarheid, dat zie je niet. Nee, we dragen graag een helm met een mooie pluim erop. Een mooi schild met een wapen erop en een zwaard in de hand om een ander onderuit te halen. Maar als we die gordel van de waarheid missen, missen we alles. Niet één onderdeel kan er gemist worden. Ze zijn allemaal even belangrijk. En ze verbinden ons ook steeds meer en meer met de Heer Jezus Christus. Door de werking van de Heilige Geest ook hem navolgen. Laten we zo dan ook strijden in de gemeente met open vizier. Biddend voor elkaar. Opziend naar onze grote generaal, de Heer Jezus Christus, die ons voorgegaan is. En zijn leger bewapend met geestelijke wapens. Laten we zo hem daarin volgen. Een getrouw en een gedisciplineerd soldaat mogen zijn. In het heilsleger van onze Heer Jezus Christus. Omdat zijn naam dat overheerlijk zou worden. En zijn koninkrijk ook uitgebreid zou worden in deze wereld. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Machtige Heer, God van hemel en aarde, uw naam zij geprezen om wie u bent en om alle gaven die u ons door uw geest geschonken heeft, ook deze wapenrusting. Tegelijkertijd moeten we het ook belijden, Heer. Hoe vaak gaan we wel te strijden, maar zonder die gordel van de waarheid. Dat we alle andere dingen willen gebruiken, maar toch in ons leven bepaalde elementen verborgen houden. Misschien zelfs een dubbel leven leiden. Heer, het komt zo vaak ook voor in het leven van uw kinderen. Bewaar ons ervoor, Heer. Geef dat wij die gordel mogen dragen, op de juiste manier, zodat de borstwapen van de gerechtigheid waarin uw naam alle lof en eer ontvangt, maar ook waarachter we zoveel bescherming ontvangen. De gerechtigheid van u, Heer Jezus Christus. Heer, we zeggen u dank. Dank voor het onderwijs wat u ons deze morgen gegeven heeft. Wilt u met ons gaan als we naar huis gaan? Wilt u ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen met een ander deel van de gemeente? Wilt u dominee van Reden ook alles schenken wat hij nodig heeft? Vervullen met uw heilige geest? Wilt u met hem zijn, zijn gezin? Wees met de kerkraad in zijn gemeente? Ontfermt u zich over hem? We bidden het u enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 18 en daarvan het 9e vers, Psalm 18, vers 9. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.